Laten we bidden. Heere God, wat is het heerlijk om te zingen tot u. Om u alle lof en eer te geven en om te zingen van liederen, Heere, die laten zien dat er iets is wat u in ons gedaan hebt door uw Heilige Geest. Dat u wedergeboorte geeft en dat we daardoor een veranderd leven mogen leiden, Heer. En dat mensen om ons heen dat zien, omdat we er voor de ander willen zijn, zoals we dat in dat eerste lied zongen. En dat we met onze angsten bij u mogen komen, Heer. En mogelijk zijn er ook angsten in onze levens, Heer. En met die angsten willen we ook bij u komen. En willen we vragen, Heer, richt onze ogen nu op u, Heere God. En geef ook, Heer, dat u nu komt. Dat u nu komt met uw Heilige Geest. Opdat we u niet alleen aanbidden in de liederen, maar ook door de prediking heen. Heer, we zijn zo afhankelijk van uw Heilige Geest. En we bidden dat u komt en dat u aan ons openbaart wie u bent en wat u gedaan heeft. En dat we tot diepe aanbidding komen in Jezus' naam. Amen. Om ons heen zien we veel mensen over allerlei soorten dingen praten. Misschien over de dag die mogelijk komt dat er weer een financiële komt dat we weer in een lockdown moeten. Omdat er weer een pandemie is. Of misschien dat mensen bezig zijn in hun gesprekken met anderen en juist bang zijn voor dat moment waarop Nederlandse boeren niet meer kunnen overleven in dit land. Omdat er bepaalde besluiten genomen worden. En ieder van ons kan bepaalde gedachten van angst hebben of onzekerheid. Of het nou een van deze drie dingen is of misschien iets heel anders. En dat is heel normaal dat er soms zulke gedachten zijn. Dat we soms nadenken over de onzekerheid van morgen. En zorgen daarom, die zijn best begrijpelijk. Ieder van ons heeft wel eens zorgen. Maar God vraagt ons om met zijn zorgen naar hem toe te komen. De Joden in de tijd van Israël spraken ook vaker met elkaar over dingen die zij, waar zij bang voor waren. Of dingen waar zij zich zorgen om maakte. En dat zie je ook gebeuren in de evangelie. Dat verschillende groepen onder de Joden met elkaar spraken over dingen waar zij zich zorgen over maakten. Een voorbeeld daarvan zien we bij een groep die tegenover Jezus staat, die niks van Jezus moet hebben. De zorgen die zij hebben, die zie je in Johannes 11, vers 48. Daar zeggen de overpriesters en de fariseeën dan tegen elkaar: als wij Jezus zo laten begaan, zullen alle in hem geloven en de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Je ziet dat er zorgen zijn bij die groep. En in Matteüs 24 zien we dat er ook zorgen zijn. Maar bij een heel andere groep, bij de discipelen van Jezus zelf. Want Jezus vertelt daar over de vernietiging van Jeruzalem die eraan gaat komen. En de discipelen die maken zich daar zorgen over. En ze zeggen, Jezus, wanneer gaat dat gebeuren? Hoe herkennen we die tijd? En Jezus begint dan dingen uit te leggen, maar hij zegt aan het eind, en dat is waar we vandaag bij stil gaan staan in Matteüs 25, daar zegt hij, maar er is iets anders wat komen gaat, wat je gedachten veel meer in beslag zou moeten nemen dan deze dingen. En ik hoop ook dat als we hier zitten vandaag en dat we zeggen, nou, ik maak me zorgen om het een, of ik maak me zorgen om het ander. Of ik ben bezig met een dag die komen gaat, misschien. Ik weet niet of die komen gaat. Dat we nu naar de woorden van Jezus mogen luisteren. En dat hij zegt, ik verzeker je dat er één dag sowieso komen gaat. En dat is de dag van mijn wederkomst. En hij vertelt dat aan het eind van al het onderwijs dat hij geeft. Net voordat hij het paasmaal houdt, het avondmaal inricht. En dat is dus wat hij de discipelen dan uitlegt, is dat de dag van zijn wederkomst komt. Nou, het is dus net voor Jezus' arrestatie, net voor Jezus' sterven, net voor Jezus' opstanding, net voor Jezus' hemelvaart, net voordat hij zit aan de rechterhand van de Vader, dat hij dit zegt. En daarom koos ik voor die woorden, dit moet je weten. Zoals 2 Petrus dat zegt in hoofdstuk 3, vers 3. Dit moet je weten. En Jezus zegt dan het volgende in Matteüs 25 vanaf vers 31. Laten we samen lezen. Wanneer de Zoon des mensen komen zal, in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? Of naakt en hebben wij u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn wij bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat ook voor mij gedaan. Hieraan laat Jezus zien dat het leven van een christen een getransformeerd leven is. Een veranderd leven. En dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: ga weg van mij, vervloekte, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook die hem antwoorden: Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal Jezus hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u. Voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Ik hoop, broeders en zusters, iedere aanwezige, dat als we dit lezen, dat het ons echt stil maakt. Als we zien waar Jezus het hierover heeft. Dit is de grootste dag die er zal zijn in de toekomst. Het is de terugkomst van Jezus. En hij zal de schapen van de bokken scheiden, zegt hij. Ik zal de schapen van de bokken scheiden. En we zien in deze tekst dat Jezus 3 elementen noemt. 3 elementen waarbij we stil gaan staan in deze tekst. En het eerste element wat we hier zien is de hel. En wie daar naartoe gaan. En Jezus spreekt daarover in vers 41 tot en met 46. Het tweede element is de hemel. En wie daar naartoe gaan. Versen 34 tot en met 40 zien we daarover. En dan zien we ook Jezus' wederkomst. En de scheiding die hij zal brengen op de dag dat hij terugkomt. En hij spreekt daar meteen over in het begin. De woorden die Jezus hier spreekt zijn niets anders dan een herhaling van wat er voortdurend in de Bijbel gezegd wordt. In het Oude Testament zien we onder de profeten het volgende. Mozes die zegt in Deuteronomium, hoofdstuk 30, vers 15. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Leven en dood zette hij tegenover elkaar. Het goede en het kwade. En Jeremia zegt in 21, vers 8... Zo zegt de Heere, zie, ik houd u de weg naar het leven en de weg naar de dood voor. Door de mond van de profeten en in de laatste dagen door de mond van zijn Zoon Jezus Christus zegt God voortdurend: mens, schepsel, ik heb je gemaakt. En ik zet de weg van het leven en de weg van de dood voor je uiteen. Ik zet het goede voor je uiteen en het kwade. De smalle weg en de brede weg. De weg die leidt naar de hemel en de weg die leidt naar de hel. En Gods doel aan mij om dit zo vaak, keer en keer opnieuw in de Bijbel met ons te delen, is om mensen te redden. Hij zegt door de mond van Ezechiël het volgende. Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere Heere. Dus bekeer u en leef. Zo waar ik leef, spreekt de Heere Heere, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft, bekeer u. Het doel van God is om de mens, om ieder mens op hemel, of ieder mens in de aarde, in welke tijd dan ook, te waarschuwen voor wat komen gaat. Hij wil dat de mens zich bekeert. En daarom is hij zelf naar deze aarde gekomen. Hij wil dat we leven en dat we vandaag over de hel, de hemel en Jezus' wederkomst gaan nadenken, is niet omdat ik mensen angst wil inboezemen. Ik wil niet mensen kwetsen, maar ik wil wel met u praten over datgene wat komen gaat. En niemand kan het ontvluchten. En ik had het zo op mijn hart al een tijd lang. Om eerlijk te zijn heb ik dit al een hele tijd uitgesteld. En ik hoop dat iedereen met aandacht luistert. En dat niemand hier zit en zegt, ik wil alleen maar datgene horen, Jeroen, over wat je over de hemel vertelt. Of dat er iemand hier zit en die zegt, oh, ik heb alleen maar gehoord over wat je over de hel vertelt. Maar dat we het samen mogen zien. En dat we Jezus' terugkomst mogen zien. En dat als we dit samen bestuderen en overdenken, dat we zeggen, nu begrijp ik het evangelie. Dat er niemand weggaat vandaag die zegt, ik heb het evangelie niet begrepen. Want Gods woord is overduidelijk. Gods woord is overduidelijk. Jezus zelf zegt tot 70 keer, kunt u zich dat voorstellen, 70 keer toe. In het Nieuwe Testament, in de vier evangeliën, tot 70 keer toe waarschuwt hij ons voor zijn wederkomst en de hel en de hemel. In vier evangeliën, 70 keer. J.C. Ryle, een Engelse predikant uit de 19e eeuw, die zei het volgende. Een brandweerman die het vuur niet blust, is ernstige nalatigheid te wijten. Een dokter die tegen de zieke zegt, het komt wel goed met je terwijl die stervende is, is onethisch bezig. En de predikant die de hel verzwijgt voor zijn mensen, is onbarmhartig en ontrouw. Ik schrok ervan toen ik het zelf las in de voorbereidingen voor de preek. Dus ik wil je echt vragen, denk nou over die risico's. Luister niet alleen naar het stuk over de hel wat ik vertel, of het stuk over de hemel wat ik vertel, maar luister naar het hele stuk. Zodat we het hele evangelie mogen begrijpen en omarmen en mogen zien dat het goed nieuws is. Evangelion, zo is het woord in het Grieks. En het betekent het goede nieuws. Het goede nieuws. En het evangelie is goed nieuws, omdat Jezus ons waarschuwt voor iets heel ernstigs wat gaat komen. Dus laten we het geheel op een rij zetten en goed begrijpen wat het goede nieuws is. Zodat we Gods heiligheid en Gods rechtvaardigheid goed mogen begrijpen. En tegelijkertijd ook zijn liefde en zijn trouw. En onze diepe verlorenheid, ons geestelijk dood zijn. En dat de Heilige Geest het evangelie aan ons moet openbaren. Het is, ik heb het ook 2 weken terug, toen we het over de Heilige Geest hadden, verteld. Het is de Heilige Geest die het aan ons openbaart. En mijn hoop en gebed is dat de Heilige Geest ook iets van die heerlijkheid aan ieder van ons mag laten zien op dit moment, nu vanmorgen. En ons echt ten diepste zal veranderen. We lazen net in Matteüs 25, vers 41. Dan zal hij, Jezus spreekt over zichzelf daar, zoals hij dat zo vaak doet in de derde persoon enkelvoud. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekte in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Het eerste wat ons opvalt aan deze tekst is dat Jezus hier zegt dat de hel oorspronkelijk bedoeld was voor de duivel en zijn demonen. Voor de duivel en de engelen die zich allemaal van God hebben afgekeerd. Het was niet oorspronkelijk bestemd voor de zogenaamde bokken, maar voor de duivel en zijn demonen. En het is ook goed om te begrijpen dat de duivel en zijn demonen niet degene zijn die de straffen uitvoeren in de hel. of die anderen pijnigen in de hel. Zij zijn degene die zelf gepijnigd worden in de hel. En ieder die in de hel zal zitten, zal schouder aan schouder staan met zij die zich vanaf het begin af, de duivel en zijn demonen, vanaf het begin af van God hebben afgekeerd. En hun doel is het om ieder mens daarmee naartoe te nemen. En zij zullen dus zelf ook eeuwig moeten lijden. En ieder die in de hel belandt, zal daar ook met hen zijn. En dit eeuwige lijden is van die aard dat Jezus zegt in Marcus 8, vers 36. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Al lieve mensen, ik hoop echt dat jullie luisteren, dat ieder luistert. Dat er niemand hier zit die zegt, nee, dit hoef ik niet te horen, dit wil ik niet horen. Wat baat het een mens als onze ziel schade leidt? Wat baat het een mens als wij of onze kinderen dit niet pakken, maar de eeuwigheid tegemoet gaan zonder Christus, zonder God, in de hel, zoals God dat omschrijft? Het hebben of het bemachtigen van dingen. Het hebben van de wereld. He, wat hier staat, wat baat het als je de hele wereld wint? Het hebben van alle dingen baat ons niets. We hebben het 10, we hebben het 20, we hebben het 50 jaar. En dan moeten we het afgeven, want we leggen het leven hier op aarde af. En we gaan ergens anders naartoe. En dan komen we voor zijn troon te staan. En wat baat het dan dat we de wereld gewonnen hebben? Eerder in hetzelfde boek als Matthäus 25. In Matthäus 13 zegt Jezus zelf. Jezus zelf is het die dit zegt over de hel. De vurige oven. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. En in Lucas vertelt Jezus het verhaal over de rijke man. Die zorgeloos leeft. En bij wie een bedelaar in de straat zit. En hij geeft niks om die bedelaar. En Jezus zegt dan over die rijke man. Als die rijke man sterft in Lucas 16, vers 23a en 24. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg waar hij in pijn verkeerde, riep hij en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe. Zo heette de bedelaar. Naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. En dit zijn pas drie of vier passages die ik nu met jullie lees van de 70 waar Jezus direct of indirect aan de hel verwijst. Hij, de Zoon van God zelf, spreekt het meeste van wie dan ook in de Bijbel over de realiteit van hemel en hel en zijn eigen wederkomst. Hij wint er geen doekjes om. En als we dit lezen, dan is het verontrustend voor mij in ieder geval. Ik vind dit het moeilijkste thema, als het gaat om het hele christelijk geloof, is dit het moeilijkste thema voor mij om te bevatten en daar überhaupt over te spreken met jullie. En hij wint er geen doekjes om. En hij zegt, wees voorbereid. Wees gewaarschuwd. En de gedachte aan eindeloos lijden, aan oneindig lijden, ongelimiteerd lijden is zo verontrustend voor ons dat zoveel mensen door de geschiedenis heen hebben proberen te bewijzen en mensen proberen te overtuigen dat de hel geen realiteit is of dat de hel eindig is of dat het anders in ieder geval is dan dat. Andere mensen zeggen, ja, maar als God goed is, dan bestaat de hel toch niet? Maar ik denk dat God zelf de beste rechter is van wat goed is. En wat niet goed is. Want het is zo dat de mens in opstand is gekomen tegen de schepper van hemel en aarde. Die alles gemaakt heeft. Die perfect goed is. En perfect heilig is. En vol van liefde is. En daartegen is de mens in opstand gekomen. God is een betere rechter dan wij over wat matcht met zijn goedheid. De Bijbel is overvloedig, overduidelijk. Een rechtvaardig God moet op een rechtvaardige manier met zonde omgaan. En dat doet hij door een eeuwige hel. Een poel waarin de duivel, zijn demonen en degenen die Jezus niet hebben willen volgen, eeuwig zullen lijden, hun tanden zullen knarsen van bitterheid en woede. Een plek waar het vuur niet dooft. Een plek die zal zijn als een hete oven. Een plek waar geen enkele liefde is, alleen maar haat. Geen vreugde. alleen verdriet. Geen gezondheid, alleen lijden, geen vrede, alleen strijd. En dit alles zonder einde tot in eeuwigheid. Het is voor mijzelf angstaanjagend als ik er zelf langer dan een paar seconden bij stilsta. En niemand van ons, niemand op deze aarde wil daar naartoe. Niemand wil dat. Niemand wil dat. En daarom voelde ik echt een verantwoordelijkheid om hierover te spreken. We gunnen het niemand om daar naartoe te gaan. Dit gun je niemand. En als we de eeuwigheid en de ernst van de hel zien, dan willen we ook iedereen hiervoor waarschuwen. En Jezus doet dit zelf ook. Jezus doet dit zelf voortdurend ook, 70 keer in het Nieuwe Testament. En hij zegt in Matthäus 25, vers 46. Deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Rechtvaardigen, zegt Jezus, gaan niet naar de hel. Zij gaan naar de hemel. Zij krijgen eeuwig leven. Maar de Bijbel omschrijft rechtvaardigheid als iets van zonder zonde zijn. Dus alleen iemand die zonder zonde is, krijgt het eeuwig leven. Er staat in Romeinen 3, vers 12, 10 tot en met 12 het volgende. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alleen, allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Dus als we denken dat we de hel kunnen ontsnappen door zelf goed te doen, dan is de Bijbel duidelijk dat het niet kan. Maar hoe kan het dan zijn dat er toch rechtvaardigen zijn waarover de Bijbel spreekt? Hoe kan dat dan? En ik hoop dat als we dit zien, dat we zeggen, maar er lijkt hier iets te missen. Want als niemand rechtvaardig is, hoe kan dan iemand in de hemel komen? En waarom spreekt God dan over rechtvaardigen? Er klopt iets niet, of we missen informatie. In het Oude Testament al geloofden mensen dat ze toch de hemel binnen konden gaan. Want er staat in Psalm 17, vers 15. Ik echter zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen. Ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met uw beeld. En de schrijver heeft het hier niet over een wakker worden 's ochtends vroeg. De schrijver heeft het hier over een wakker worden vanuit het leven. Dus je sterft, je legt je leven af en je wordt wakker. Je ontslaapt. En er is een nieuw leven dat zich voordoet. Je legt het leven hier op aarde af en er is een nieuw leven met God, waar de schrijver hier over schrijft in de psalmen. En dat leven, dat is bij God. Hij schrijft het op zo'n bijzondere manier. Wanneer ik ontwaak, zal ik verzadigd worden met uw beeld. Want dan is er een moment dat we God mogen zien. En dat we verzadigd worden met zijn beeld. De hemel wordt in de Bijbel voortdurend omschreven als een plek waar we God zullen zien. Een plek waar we hem zullen ontmoeten. En de profeet Ezechiël, en ik had u ook gevraagd in de voorbereidings-e-mail om Ezechiël hoofdstuk 1 te lezen. De profeet Ezechiël die krijgt aan het begin van zijn bediening een prachtige openbaring van de hemel. En hij ziet daar iets van wat de hemel is. En hij probeert dat te omschrijven. En je ziet aan de woordkeus dat hij zoekende is. Hoe omschrijf ik dit nou voor de mensen om me heen, zodat ze iets kunnen bevatten van hoe de hemel is en wat dat is. En Ezechiël die werkt in dat hoofdstuk naar een climax toe. Naar datgene wat de hemel maakt. En dan zegt hij in Ezechiël 1, vers 26 tot en met 28. En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen. Iets wat leek op een troon. En daarboven op wat een troon leek, was iets wat leek op een mens. Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom van binnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar boven en vanaf datgene wat eruit zag als van zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen. Zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heer. En toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en ik hoorde de stem van iemand die sprak. Zien we die woorden van Ezechiël? Kijk naar die woorden hier. Iets met het uiterlijk van. Hoe omschrijf ik dit aan de mensen om me heen? Iets wat leek op. Of mensen, ik wil het jullie duidelijk maken wat ik daar zie. Als het uiterlijk van. Wat er uitzag als. Zoals het uiterlijk van. Hij probeert het voor ons te omschrijven. Hij probeert het ons zichtbaar te maken. En hij weet tegelijkertijd, het is de Heilige Geest die ons dit moet laten zien. Wat ik daar zie. Want het is zoiets heerlijks. Zoiets moois. Het is zoiets kostbaars. Het is de Heere Jezus Christus zelf die hij daar ziet. En hij zegt, oh, hoe kan ik dit toch omschrijven aan de mensen? Dat ze dit pakken. Dat het hun raakt. En dat is wat de hemel maakt. Dat hij daar de verschijning van de heerlijkheid, van de gedaante van de heerlijkheid van de Heere ziet. God is daar. En zijn aanwezigheid werkt diepe vrees en ontzakt voor Ezechiël, want hij valt neer, zegt hij. En tegelijkertijd weet hij dat hij daar veilig is. Zoals zo vaak als de Heere Jezus zich in zijn heerlijkheid openbaart, zien we dan dat Jezus een hand op de schouder legt van de ander en zegt, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. En Ezechiël is daar. En hij mag daar zijn. En als we die woorden van Ezechiël zien, dan moeten we ook zo denken aan die woorden van Job, die de Heere ziet. Mozes, die met de 70 de berg opgaan. En die God daar zien. En bij Gods aangezicht mogen eten. We zien dat God een God is die uitnodigt. Die zegt, kom bij mij. Kom bij mij. En als we dat zien in het leven van Ezechiël hier, en in het leven van Mozes, en in het leven van Job, en het leven van de apostelen, dat ze iets van de hemel zien, en iets van Jezus zien, zeggen we dan niet allemaal, maar Heere, laat iets van dit zien aan ons. Ik wil dit ook zien. Heere Jezus, mag ik meer van u aanschouwen? In het ene laatste hoofdstuk van de Bijbel, alsof God zegt, mensen, het komt eraan. Dit is hoe het einde is. Volhard. Houd je hieraan vast. In het ene laatste hoofdstuk, in Openbaring 21, schrijft Johannes het volgende. Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega. Is dat niet wonderlijk, die scheppingskracht? Ik maak alle dingen nieuw. En hij zegt, het is geschied. Hij spreekt en hij maakt alle dingen nieuw. Het is er. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven en ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Kom, ik zal de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien. Het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen, jaspis. En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit 1 parel en de straat van de stad was van zuiver goud als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het Lam is haar lamp. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. Maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. En als we deze dingen lezen, dan kunnen we zeggen, oh, die gouden straat, daar wil ik over lopen. En zo kunnen we tegen elkaar zeggen, ja, misschien dat we het nu niet ruim hebben, maar straks hebben we gouden straten of hebben we poorten van parels en hebben we dingen die lijken op edelstenen, maar daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het niet om. De profeten omschrijven dat, omdat het van de heerlijkheid van God is, dat dit alles zo wonderlijk is en zo prachtig uitziet. Hij is de bron. Om hem gaat het. En dat zien we ook hier. God en het Lam zijn daar. God en het Lam zijn de tempel. God en het Lam zijn daar om ieder die in de hemel zijn te voeden. God en het Lam is waar het om draait in de hemel. Hem mogen we aanschouwen en bij hem mogen we zijn dan op dat moment. Dan zal niemand meer haat ervaren. Geen klein beetje haat zal er meer zijn. Er zal alleen maar liefde zijn. Dan zal niemand meer verdriet ervaren. Er zal alleen maar vreugde zijn. Niemand zal meer beschadigd zijn. Niemand zal meer pijn hebben. Want er is alleen maar heelheid. Er is alleen maar gezondheid. En daarin zien we die gave van de Heilige Geest in terug. Liefde, blijdschap en vrede. En de Heilige Geest waar God ieder christen mee verzegelt. Geeft ons deze dingen zodat we mogen voelen. O Heer, ik voel dat ik verzegeld ben met uw geest. En ik weet dat dat de verzekering is voor wat komen gaat. Het oordeel is van mij afgewend. En straks ben ik bij u. Dat is de verzekering die God geeft. De verzegeling van de Heilige Geest, waar we 2 weken geleden over hadden. En God zegt, dan ben je bij mij, want ik ben de bron hiervan. Ik ben de bron van liefde. Ik ben die bron van blijdschap. Ik ben die bron van vrede. Ik ben het. Ik ben de bron van alles wat goed is. En dan mogen we daar zijn bij God en bij het Lam. En mogen we bij hem wonen. Hij die nu een woning voor ons klaarmaakt, zo zegt hij het zelf. En ik bid dat we dit pakken. Ik bid dat we allemaal, heb ik echt naar deze preek toegebeden. Dat niemand naar huis gaat en zegt, ik heb het niet begrepen. Dat niemand naar huis gaat en zegt, ik heb het niet gehoord. Dat niemand naar huis gaat en zegt, ja, maar dit is zoiets kleins, iets futiels. Ik ga het niet onderzoeken. Dit is iets ernstigs. Het is of eeuwig oordeel, of eeuwige vrede met hem, die ons alles wil geven vanuit hemzelf. En straks, nu proeven we die verzegeling van de Heilige Geest, maar straks mogen we het ten volle allemaal ervaren. En dan is die pure, volle, onwankelbare liefde en blijdschap en vrede voor altijd van ons, omdat we bij hem zijn. En dat we hem mogen zien in al zijn heerlijkheid, zoals Ezechiël dat omschrijft. Hoe hij schijnt daar in zijn heerlijkheid. En dat we tegen elkaar zeggen, zie je dat? Het is zoals. Het is als. Ik kan het niet omschrijven. Hij is zo mooi. Hij is zo ontzagwekkend. Ieder van ons die het Lam omarmt en die het Lam aankleeft en zegt, Jezus, u bent van mij en ik wil de uwe zijn. Ieder mag zich hieraan vasthouden en hierop hopen. Een eeuwigheid met hem. Want Jezus komt terug om ons te halen. Hij komt terug om zijn bruid te halen. In de tekst van vandaag lazen we Matteüs 25, vers 31 en 32. Wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid. En al de heilige engelen met hem zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Ik refereerde in het begin al aan 2 Petrus. God spreekt ook in 2 Petrus over die wederkomst van Christus. En daar staat in 2 Petrus hoofdstuk 3 het volgende. Dit moet u allereerst weten. Dit moet u weten. Dat er in de laatste dagen spotters zullen komen en zeggen, waar is die belofte van Jezus' komst? De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar luister hier. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht, u die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. Petrus zegt, hoe men ook spot met de wederkomst van Christus, hij komt terug. Hij komt terug, maar hij wacht, omdat hij jou tot zich wil nemen. Hij staat met beide armen open aan het kruis op Golgotha. En hij zegt, kom, wees bij mij. Je bent Welkom. Vertrouw op mij. Zie wat ik aan het kruis heb gedaan. Vertrouw daarop. Kom naar mij toe. En je mag bij mij zijn. En hij wacht totdat hij nog die ene die hier in de zaal zit binnenhaalt. Hij wacht totdat hij nog die ene uit ons dorp binnenhaalt. Hij wacht nog totdat hij die ene waar dan ook ter wereld binnenhaalt. Want hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Hij heeft het goede met de mens voor. Hij heeft het goede met de mens voor. En hij komt terug. God en het Lam, de drie-enige God, Vader, Zoon en Geest, gaan door met hun meesterplan. En het meesterplan zal volbracht worden. Het meesterplan van de drie-enige God zal slagen. En hoe kunnen we dan voor eeuwig bij hem zijn? Hoe kunnen we daarop vertrouwen? Johannes de Doper legt het ons uit en hij roept in Johannes 1, als hij Jezus ziet. Zie het Lam van God dat wegneemt de zonde van de wereld. Zie het Lam van God dat wegneemt de zonde van de wereld. Ik had hem niet op tekst staan, dus denk ik nu net aan. Zie het Lam van God dat wegneemt de zonde der wereld. Jezus, het Lam van God, heeft aan het kruis het offer gebracht. Hij heeft de zonde gedragen. En hij zegt, vertrouw je op dit offer? Geloof je dat dit nodig is? Geloof je dat je mij nodig hebt om voor een heilige, almachtige, rechtvaardige en goede God te kunnen blijven staan? En hij zegt, ik heb het offer gebracht, omarm het. Kleef mij aan, volg mij. Volhard, broeders en zusters, wat een boodschap van volharding zit hier. Wat een toekomst ligt er in het verschiet voor iedereen. Voor iedereen die op Jezus zijn vertrouwen stelt. Dit moet je weten. Dit moet je weten. Als we dit toch zien, mensen. Als we zien waar Jezus ons van gered heeft. Of als het de eerste keer is dat je het hoort. Waar hij ons van wil redden. Dan zeggen we toch, oh maar Heer Jezus, dit is toch alles veranderend? Dit transformeert toch mijn leven? Ik wil niet meer datgene wat de wereld mij te bieden heeft. Ik wil die vuilnis niet meer. Ik wil die dingen niet meer. Want ze maken mij misschien maar een beetje gelukkig, voor eventjes. Maar u biedt mij volkomen vreugde aan en volkomen blijdschap. En niet voor even, maar tot in eeuwigheid. En hij zegt, kom, dit moet u weten. Ik ben voor jou gekomen. Ik ben voor jou aan het kruis gestorven. En ik wil jou in eeuwigheid met mij bieden, zegt hij. Dan willen we hier zijn iedere zondag. Dan wil ik nergens anders zijn dan hier. Dan wil ik met mijn broeders en zusters zijn iedere tweede woensdag om te bidden en nog meer. Dan wil ik in de kringen aanwezig zijn. Ik wil gescherpt worden door mijn broeders en zusters in de kring. Ik wil daar zijn waar mijn broeders en zusters zijn. Omdat ik iets van Jezus Christus mag proeven. En dat ik iets mag proeven van wat Ezechiël daar zegt in Ezechiël 1 vers 26 tot 28. En dat ik iets mag proeven van wat Johannes zegt in Openbaring 21. Ik wil Jezus zien. Dit is wat transformeert. Dan geef ik mijn leven aan hem. En kan ik volharden als ik dit begrijp. Dit is het evangelie van Jezus Christus. Van kaf tot kaf. Spreekt de Bijbel erover. Het is één en dezelfde boodschap. Er is niks aan onduidelijkheid aan. Het enige wat hij ons vraagt, is om hem te omarmen. Mensen, ik kan nog door blijven gaan hierover, want het is zo'n bijzondere boodschap. De vraag waar ik mee wil afsluiten is, waar sta je zelf? En als je weet dat Jezus ook de jouwe is, dan verheug je en wees blij. En dan wil ik je vragen, wat is er nog van te zien in je leven? En als je het niet weet, dan ga je hier niet weg. Zonder dat je weet dat hij zeker voor jou aan het kruis is gestorven. En dat jij ook verlossing hebt. Laat het niet aan je voorbij gaan. Laat het niet aan je voorbij gaan. Het gaat om de eeuwigheid van je ziel. Waar sta je? En wat is er van te zien in je leven? Laten we bidden. O Heere, onze God. Het is genade op genade op genade op genade wat hij ons aanreikt in uw Zoon Jezus Christus. Hoe kan het dat de schepper van hemel en aarde neerdaalt op aarde om te sterven voor hen die zich van hem hebben afgekeerd? Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. O Heer, belofte op belofte geeft u in uw woord. En we willen het omarmen. We willen ons eraan vastklampen. En we willen zeggen, o Heer, wat een boodschap van volharding zit hierin. Dat u terugkomt en dat u ons voor eeuwig tot u wilt nemen. En dat we u van aangezicht tot aangezicht mogen zien, Heer Jezus. Wat zal dat zijn? Niet via een spiegel, maar we mogen u echt zien. Dan is het niet meer van zoals, of het is zoals, of als. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar ik zie u. En ieder die naast me staat, ziet het ook. En we gunnen het ieder van ons, die hier in de zaal is, en onze buren, en de mensen in onze dorpen, en onze collega's. En Heer, help ons te getuigen, om te blijven volharden ook, in gebed, als we in de ochtend onze dag aan u opdragen en zeggen, Heer, help ons. Help ons, we willen deze boodschap van eeuwig leven kunnen uitleggen aan de mensen om ons heen. O God, dank u voor dit evangelie, dank u voor het goede nieuws. We prijzen u in Jezus' naam. Amen.